Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke dag telt. We gaan het vandaag hebben over Pinksteren, het belang van het feest en van de Heilige Geest. Hiervoor gaan wij in gesprek met eerwaarde heer Jurgen François. Wij gaan het ook hebben over de heilige Rita, wiens feestdag wij morgen vieren, over haar leven en over de devotie tot haar in onze streken. En dan, beste luisteraars, geven wij wat meer informatie over de wereldwijde rozenkrans die wij morgen gaan bidden. Verenigd met de wereldfamilie van Radio Maria bidden wij morgen om 16 uur de droevige mysteries. En dat is waar wij het vandaag over gaan hebben, beste luisteraars. Maar zoals altijd, eerst muziek.
Thank you.
zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Jurgen François aan de lijn. Eerwaarde, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben, zoals u zegt, Jurgen François, priester gewijd voor het bisdom Gent in 1991 en ben momenteel werkzaam als pastoor in de Heilige Johannes de Doper parochie in Gent Centrum en ben tevens deken van het dekenaat Gent. En daarnaast werk ik ook als de officiaal de gerechtsvicaris voor de interdiocesane rechtbank van tweede instantie. Een rechtbank die zich vooral buigt over de nietige verklaringen van kerkelijke huwelijken. Ik werk dus al geruime tijd in de parochie en doe dat ook graag naast de andere taken. En dat vervult ook mijn priesterleven.
Van harte welkom, eerwaarde, in deze uitzending. De luisteraars kunnen misschien ook uw stem herkennen, want wij bidden samen op woensdag de Laude.
Inderdaad. En met veel plezier dat ik dat week na week, woensdag na woensdagmorgen, samen met jou, Marieke, mag doen. Ook ten dienste van jullie die meeluisteren, zo geregeld in het getijdengebed van Radio Maria.
En ook laatst hebben ze u nog kunnen horen, want u bent ook voorgegaan in de opening van de Pinksternoveen.
En het is ook... Ja, dat klopt. Ja, in de Christus Koningkerk in Gent. Trouwens, een kerk waar ik een tiental jaar ook pastoor ben geweest. Dat was ook een blij terugkomen in die kerk. En het was ook een enthousiaste viering met heel wat vrijwilligers die hen vanuit Caranova, ook vanuit Maria Kefas en Manuel Gemeenschap, maar ook vanuit onze dekenaat, zijn komen meezingen in het koor met al die geestvervullende liederen. En toch wel een mooie aanwezigheid van meevierenden. En dat was een heel sterke ervaring, ook voor mij persoonlijk als voorganger, samen met de 9 andere concelebrante priesters die aanwezig waren, om zo de Pinksternoveen samen te mogen biddend, lofzingend en ook echt vierend in de Eucharistie te mogen inzetten.
En het is eigenlijk daarom dat wij u aan de lijn hebben, want deze zondag is het Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren. Is het een belangrijk feest voor de kerk?
Nochtans de naam van het feest Pinksteren, wat verwijst naar Pentecosta, de 50ste dag, lijkt nogal, net zoals 40 dagen tijd, nogal getalsmatig te zijn en weinig uitdrukking te brengen. Maar die 50ste dag, de dag van de vervulling, eigenlijk het vervolmaken van die paastijd van 50 dagen, is echt een apotheose. Dat is niet zomaar, het is gedaan met Pasen vieren in volheid, maar het is pas nu een echt in kracht zetten van de diepere betekenis die van de verrijzenis van Jezus Christus uitgaat. Naast zijn verheerlijking, dat we vieren op de 40ste dag, is Pasen het in kracht zetten van onze diepe bestemming dat wij allemaal met Jezus verrijzenismensen zijn. En zoals hij vol was van de Heilige Geest, ook wij vervuld mogen worden van diezelfde geest, om, terwijl hij opgenomen is bij zijn Vader, te leven meer en meer vanuit die geest. Trouwens de enige echte toegangsweg naar God en naar een echt gelukkig bestaan met en voor elkaar in deze wereld.
We hadden het over de Pinksternoveen. Is ook de toeleving naar dit feest belangrijk?
En of, het is ook zomaar niet 9 dagen. Het is zo met alles wat je gaat vieren. In de familie, een feest of een andere plechtigheid, dat ga je niet alleen doen door je daarop materieel voor te bereiden, door de nodige ingrediënten te kopen voor de maaltijd of de huiskamer te schikken of wat dan ook, of je daarvoor extra nieuwe mooie kleren te gaan kopen, maar dat doe je ook door je inwendig daarop voor te bereiden, door je te openen en uit te zien naar die dag. En dat betekent, net zoals het paasoctaaf, de dagen na paasfeest zelf, betekent dit, deze noveen ook echt een periode van toegroeien naar, terwijl de paasoctave een soort volop nagenieten is en versterken nog van Pasen, is het hier een toegroeien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Niet alleen een historisch gebeuren in Jeruzalem, maar een gebeuren dat zich herhaalt en herhaalt en herhaalt voor ons.
En wat betekent dat dan, de uitstorting van de Heilige Geest?
Wel, de uitstorting van de Heilige Geest is een gegeven dat toch wel in de theologie en in de spiritualiteit van vele jaren niet naar voren is gekomen, maar dankzij ook de charismatische vernieuwing en het bewustzijn zelfs op het Vaticaan II van de enorme betekenis van de Heilige Geest, dat hij niet zomaar de derde persoon is van de heilige drievuldigheid, maar dat hij het werkzame principe is die alles in het leven houdt. Schepper Geest, ik kom Schepper Geest, daalt tot ons neer, maar dat hij ook degene is die ons in de inwendigheid met God, Vader, Zoon en Geest verbindt. Hij is eigenlijk de liefde die tussen Vader en Zoon bestaat, maar het is een uitvloeiende liefde. En daarom spreekt men ook van een uitstorting, een beweging van buiten, vanuit God, zoals Jezus mens is geworden en gezonden is door de Vader, zo vloeit eigenlijk de Geest ook uit. Vandaar ook dat de Geest vaak geassocieerd wordt, en Jezus gebruikt het ook het beeld zelf van de bron, van het water dat opborrelt, is het eigenlijk een uitstorten, een uitvloeien van de Heilige Geest in zijn schepping. En dat is niet alleen zoals de rivier die over de aarde vloeit en zoals met de voorbije regendagen, met de regen die we zo krijgen. Nee, het is iets dat ook ons doordrenkt van binnen. Niet alleen onze huid nat maakt, als het ware, maar ons ook van binnen vervult. En vandaar dat men ook spreekt van een uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil er ook aan toevoegen, bij de vormselreizen die ik jaar na jaar in ons bisdom mag maken, benadruk ook wel dat het chrisma waarmee de vormelingen getekend worden op het voorhoofd, dat dit een olie is die een zegel is, die zich indrukt, die ingaat, als het ware doorheen de huid van de vormeling, ingaat tot in de diepste raakpunt van de ziel van een mens. En dus dit gaat over meer dan een puur uitgieten van de geest, maar het gaat eigenlijk over een geest die binnendringt, die zich wil, als het ware, ja, hoe moet ik dat zeggen, die zich echt wil laten binnenkomen en toegelaten worden om de mens die hem wil ontvangen en in de mate waarin hij of zij hem wil ontvangen, ook echt aanwezig wil zijn en blijven.
En wat betekent dat dan voor een gewone gelovige doorheen zijn of haar leven?
Ik denk dat voor een gewone gelovige doorsnee, we hebben allemaal die geest gekregen. We vergeten dat bij ons doopsoreet hebben we, na dat we gewassen zijn in de doopvond, hebben we onmiddellijk ook een kleine zalving gekregen met datzelfde chrisma, met de geest. En bij het vormsel, daarom vind ik het persoonlijk ook zo jammer dat er heel wat niet meer gevormd worden, omdat het vormsel zo essentieel is, is er die doop met de Heilige Geest, die zalving met de Heilige Geest, en die is altijd in ons aanwezig. Je hoeft daarom geen grote gelovige te zijn of een speciale mens, maar die geest is heel gewoon aanwezig en helpt ons om gewoon elk onze zending, onze bestemming als christen verder in het leven, hoe het er ook uitziet en de keuze die we maken, om daarin aanwezig te zijn. Hij wordt ook genoemd de helper. Hij helpt ons. Hij is er niet zomaar en hij rust niet alleen in ons, maar hij troost ons ook als we bedroefd zijn. En hij toont ons ook de goede weg. Hij is de leraar, zegt Jezus, die ons alles in herinnering zal brengen wat hij heeft gezegd. En iedere mens volgens het eigen vermogen zal met die geest krijgen wat zij of hij daarmee kan doen. De kerkvaders schrijven dit ook geregeld. Iedereen ontvangt de geest naar de mate waarin wij mens zijn. En dat is geen discriminatie. Om te zeggen, de ene heeft zoveel meer geest gekregen dan de andere. We kennen ook de parabel van de talenten en van de ponden. De ene krijgt er meer dan de andere. Maar alles komt erop aan draagt deze geest in ons leven vruchten? Kunnen we daarmee aan de slag en willen we de geest ook laten werken in ons leven? Bij de ene kan dat zijn door gewoon in het gezin, in de familie, zich echt in te zetten. Bij iemand anders door ook in het beroepsleven echt er als christen en in de keuze die daar moeten gemaakt worden in het werk aanwezig te zijn. Bij nog iemand is dat bijvoorbeeld in de zorg, heel concreet voor een zieke mens of voor een ouder iemand. Voor een kind kan dat ook al beginnen van, hoe ben jij kind? Hoe sta je in het leven? Dat zijn allemaal concrete manieren waarop de geest, zonder veel grote theorieën daarover te moeten doen, werkzaam kan zijn.
Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar Vervul, o Geest van Alberto van der Woerd. En daarna zetten wij ons interview met eerwaarde heer Jurgen François verder. Gaven van de geest kunnen daar zeker bij helpen. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
Ja, die wordt inderdaad... De geest wordt niet alleen gezien als zo die zichzelf uitgiet, maar hij wordt ook gezien met een verwijzing naar het 11e hoofdstuk van de profeet Jesaja. En Jezus, wanneer hij ook vervuld wordt in de Jordaan met de Heilige Geest, die krijgt ook een zending mee om dat concreet te maken. Maar het klopt, er zijn de 7 gaven van de Geest die in de profeet Jesaja worden genoemd. De Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis, vroomheid en vrezen van God. Die gaven betekenen dat iedereen van deze gaven, 1 of meerdere, zelf ontvangt, sommige in overvloed, en dat typeert dan ook die mens, en andere meer bescheiden. Ik geef daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld de geest van raad. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die enorm vanuit de geest leven en die in zichzelf de geest horen spreken wat ze moeten doen en niet doen. Die in zichzelf een vermogen hebben om een goede onderscheiding te maken. Omdat die geest waar ze zich voor openstellen en de goede raad geeft om de juiste keuzes te maken. En daardoor is die geest van raad sterk aanwezig. Hij is met alle facetten en gaven in iedere mens aanwezig, maar sommigen zijn hebben daar meer van gekregen en kunnen op die manier, en daarom is er ook een zending aan verbonden, wie de gave heeft ontvangen, heeft ook de zending om met die gave anderen bij te staan. Dat kan dus iemand zijn die in het begeleiden van andere mensen om keuzes te maken, hoe dan ook, een heel goede, geschikte begeleider kan zijn. Terwijl iemand anders de geest bijvoorbeeld van vroomheid heeft gekregen, van een diep geloof en een diepe gehechtheid aan God, kan juist door die gave van de vroomheid sterk ontwikkeld te hebben, des te meer ook andere mensen binnenleiden in het geloof en leren op een oprechte, authentieke, diepe manier een gebedsleven aan te nemen. Dus dat is zo, ja, de geest werkt en waait zoals hij wil. Jezus zegt dat hij die komt en die gaat. Hoort wel zijn gesuis, maar je weet niet waar hij vandaan komt. En zo is het ook met de gaven die hij zomaar gratuit uitdeelt aan iedereen, in de mate, nogmaals, dat men daar ontvankelijk voor is. Cyrilus van Alexander bijvoorbeeld, de kerkvader, zegt ook, ja, de geest richt ons naar de maat van wie wij als mens zijn. En hij neemt ons in die zin echt au sérieux. Ben je zo'n mens, van karakter, van persoonlijkheid, dan zal die geest bij jou ook werken, vanuit jouw karakter en vanuit jouw persoonlijkheid. Die doet jou geen geweld aan, die gaat bij jou geen dingen doen die tegen jouw eigen mens zijn gaan ingaan, maar die gaat juist versterken en bevestigen datgene wat in jou steekt. Anderzijds, natuurlijk is er ook de geest die een mens wel vergaand tot heel nieuwe beslissingen kan brengen. Maar dan is dat eigenlijk de geest die een mens, zo zeggen, openbreekt. We hebben dat gezien ook bij het visioen van Saul, die Paulus wordt. Dat mensen plots door een inbraak van de geest, een instorting van de geest, volledig nieuw kunnen worden, maar dan pas eigenlijk tot hun ware zelf, wat ze tot nu toe niet wisten of niet kenden, waardoor die uitstorting van de geest heel, heel andere mensen kunnen gaan worden. Daar breekt de geest wel in, maar hij doet het op zo'n manier dat hij juist een mens dan helpt of laat inzien wie hij of zij echt is. En daarom spreekt men ook vaak van een nieuwe geboorte in de geest. Er wordt ook vaak gesproken over een tweede doopsel. Een doopsel in de geest, naast het eerste doopsel dat wij allemaal ontvangen hebben. Zelfs ook het doopsel, excuseer, met de geest in ons vormsel, waarmee die geest al ten volle meekrijgen, wordt er ook gesproken over een echt doopsel in de geest, waarin een mens heel persoonlijk een heel intense ervaring kan opdoen van de Heilige Geest en een aantal dingen gaat veranderen of bijstellen in het leven vanuit die ervaring. En ik weet dat dat misschien een beetje abstract lijkt, maar er zijn mensen die dat echt wel vertellen, hoe sterk zij de Heilige Geest in hun leven, op een bepaald moment in hun leven, hebben ervaren en hoe dan ook alles anders is geworden. Terwijl voor heel wat andere mensen de geest van het vormsel in hen blijft werken en zij vanuit die grote genade die ze gekregen hebben hun leven kunnen leiden in volle vertrouwen volgens het evangelie.
U moet als priester in al uw taken veel beslissingen nemen. Hoe laat u leiden door de Heilige Geest in deze beslissingen?
Ja, dat is een zeer interessante vraag. Omdat om het hoekje kan altijd komen kijken, de puur pragmatische en organisatorische aanpak maken dat we het rondkrijgen, dat we iemand gevonden hebben voor die opdracht, of maken dat een catechese rond is en dan lijkt dat allemaal zeer planmatig ingevuld. Nu, vanuit de voorbije synoden, onder paus Franciscus, hebben we toch geleerd om eigenlijk weer het doortrekken van Vaticaan II en de leer over de geest daarin, om te vergaderen, na te denken, te plannen, te organiseren, door eerst te gaan luisteren naar de Heilige Geest. In dat bekende proces, van het synodale proces, waarin de eerste voorwaarde juist is, stil worden bij de Heilige Geest en vragen, kom Heilige Geest en ik sta voor u. Jij bent mijn raadgever. Sta mij nu bij, kom in mijn hart, verlicht mij en toon mij wat ik moet doen. En het gebed ook dat gaat dan verder, dat altijd op het concilie werd voorgebeden, eigenlijk teruggaand op de kerkvader Isidorus van Sevilla uit de 6e, 7e eeuw. Dat gebed is ook op de synode altijd maar herhaald en herhaald. En heel mooi in dat gebed is ook, behoed mij ervoor dat ik de richting kwijt zou raken en dat ik door mijn spreken of doen verwarring zou veroorzaken, of dat ik door om in onwetendheid te spreken of te handelen, ook anderen op het verkeerde pad zou brengen. Met andere woorden, het betekent eerst ingaan tot de Heilige Geest. En dat is niet alleen persoonlijk, maar als we bijvoorbeeld bij ons in de parochieploeg hebben wij dat eens gedaan. En volgende maand in de vormingsdag van ons bisdom met de parochieploegen gaan we heel uitdrukkelijk een vergaderen. In een gebed tot de Heilige Geest doen. Men noemt dat dan het gebed en het spreken in de Heilige Geest. Daardoor krijgt u vergaderen en het nemen van een beslissing in zo'n vergadering een heel andere dynamiek. Dan gaat het niet meer over mijn mening, jouw mening en de meerderheid haalt het hier. Nee, dan hebben we eerst geluisterd naar de Geest door stil te worden, te bidden, kom Heilige Geest, en dan naar elkaar te luisteren, wat elk een over het onderwerp te zeggen heeft, dat we dan aan de hand van wat we beluisterd hebben bij elkaar leren onderscheiden, wat komt hier naar boven, en dat we vanuit wat we onderscheiden hebben en samenleggen, zien, zit daar iets in dat kan leiden tot een bepaalde consensus of tot een bepaalde eensgestemdheid of juist niet, hè. Blijft het verdeeld, om dan van daaruit mogelijk te komen tot een bepaald besluit. In plaats van puur praktisch en pragmatisch te werk te gaan, gebeurt het nemen van een besluit eerder vanuit de dynamiek van de Heilige Geest. En ik denk dat dat toch wel een belangrijke sterkte kan zijn. Natuurlijk, het moet ook gebeuren in het synodaal proces, als je een beslissing hebt genomen, dat je ook moet kunnen uitleggen, later en ook aan anderen, waarom je die beslissing hebt genomen. Je moet het ook later evalueren. Maar belangrijk is de weg die je gaat in een parochie, in een vergadering algemeen. Dat kan ook zijn in een gebedsgroep of in een bijbelgroep, of waar je tot een bepaalde, zelfs tot in een VZW, die gaat over het nemen van materiële beslissingen. Dat je altijd het doel voor ogen houdt, maar ook de bron van waaruit je aanwezig bent. En dat helpt soms om polarisatie, om spanningen of verschillen in visie, waar elkeen mee op de vergadering toekomt, om die te relativeren. En dat is wat mooi ook in het document dat geschreven is ter besluit van de synode, dat zo daar ook staat van, als men voelt van, bij de meeste branden het hart, hè, dat men voelt, dat is het, dat is mooi, dat is goed, hier vinden we ons. Dan kan je zeggen dat het echt een beslissing is genomen in de geest. En dat hier de geest aan het werk is geweest. Dat hij is beluisterd en dat hij heeft mogen sturen. Dat vind ik toch wel een verandering van mentaliteit die nog veel te weinig in onze kerk in het algemeen wordt beoefend. Tot in de hoogste organen, maar ook, zoals ik zei, bij ons in de parochies, waar we echt te leren te leven, te denken vanuit die geest met zijn zeven gaven van wijsheid, verstand en raad, een geest van sterkte, kennis, vroomheid en vrezen van God. Dus dat hoop ik dat we in onze kerk later die tendens van dat gesprek, dat vergaderen in de geest mogen verder zetten en eerder dan alleen bezig zijn met hoe kunnen we overleven als kerk, hoe kunnen we structuren beter aanpassen op de realiteit, maar dat we in plaats van alleen te overleven ook zouden leven en leven vanuit de geest.
Dank u wel, Eerwaarde, voor deze mooie uitleg rond Pinkster en het belang van de Heilige Geest. Vooraleer we afscheid nemen, is er nog iets dat u graag zou willen toevoegen waar ik niet naar gevraagd heb?
Op zich denk ik, hebben we veel kunnen vertellen over de geest. Toch nog wel iets dat mij opgevallen is toen ik nog op het seminarie was, dat naast een cursus over God de Schepper en de cursus over de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, de cursus over Jezus Christus, dat er eigenlijk nooit een cursus is geweest, misschien is dat nu anders, ik weet het niet, over de Heilige Geest. Dus dat de geest toch wel echt, en de belangstelling en de zorg ook om de geest aanwezig te brengen, ook in de theologie, dat dit tijd heeft gevergd in de kerk en nog altijd vergt, omdat hij, zoals in een mooi beeld, wordt gebruikt, denk ik, door Simeon, de theoloog die in de 10e eeuw leefde, en die zei, de Vader is het huis, Christus is de deur en de Heilige Geest is de sleutel. En hij zegt, en dat weten we uit eigen ervaring, als de sleutel het slot niet opent, dan gaat de deur niet kunnen opengaan. En als de deur niet opengaat, dan komen we niet in het huis van de Vader. En Simeon voegt daar ook aan toe dat het de Heilige Geest is die eerst onze geest opent. En die ons onderricht, is de leraar, over de Vader en de Zoon. En denk ik, kunnen we geen beter in de leer gaan dan bij de Heilige Geest, die de sleutel is en ons ook de sleutel geeft om binnen te komen in God en vanuit God ook weer met onze eigen sleutels de deuren proberen te openen voor de anderen.
Dank u wel, Eerwaarde. Dat is een heel mooi beeld om mee te nemen.
Ja, dat heb ik heel graag gedaan. En ik wens Radio Maria, maar ook iedereen natuurlijk die luistert, van harte een heel geestvervullend, troostend en ook vreugdevol Pinksterfeest toe.
Voor u ook, Eerwaarde.
Ja, heel graag gedaan.
Kijkt mij in de ogen en u vraagt, waak met mij. Ik wil wel, maar met mijn hoofd gebogen. Bid ik, hoop ik dat ik wakker blijf. Want Heer weet, het vlees is zwak. Dat ik ook al ik wel wilde, steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer. Haast u mij te helpen, Heer. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. slaap uit mijn ogen. En bid dat ik dit keer wakker blijf. Ondanks dat de nacht mij heeft gebroken, vraagt u steeds opnieuw, waak met mij. Heer, weet, het vlees is zwak, dat ik ook al ik wel wilde, steeds weer brak. Maar altijd dat verlangen, daar klinkt uw roepstem weer. Haast u mij te helpen, Heer. Richt mij op, richt mij weer op, richt mij op, Heer. Richt mij weer op, richt mij op. Richt mij weer op, richt mij op, Heer. Richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij weer op. Dank u dat u mij blijft vragen. Dat u mij niet achterlaat en mij toevertrouwt te waken tot het zonlicht mij weer wakker maakt. Dank u dat u mij blijft vragen, dat u mij niet achterlaat en mij toevertrouwt te waken tot het zonlicht mij weer wakker maakt. Weer wakker maakt. Weer wakker maakt. Richt mij steeds weer op. Richt mij, Heer, richt mij weer op. Richt mij weer op. Richt mij, Heer. Richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij heen, richt mij weer op, richt mij weer op, richt mij heen, richt mij weer op.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, morgen vieren wij de heilige Rita. Haar feestdag is op 22 mei. Waarschijnlijk hebben jullie zeker al eens van haar gehoord. De heilige Rita is een zeer populaire heilige, toch zeker in onze streken. Maar we gaan nog eens even haar verhaal vertellen. Zij werd geboren in 1381 in Italië, dicht bij de stad Cassia. Als jong meisje bezocht zij vaak het klooster van de Augustinessen in Cassia en droomde zij ervan om ooit zelf tot een gemeenschap toe te treden. Maar haar ouders hadden haar volgens de gewoonte van die tijd en die streek al uitgehuwelijkt. Op 12-jarige leeftijd trouwde zij met Paolo Mancini, een man met een sterk en heftig karakter. Rita besloot de keuze van haar ouders voor haar huwelijk te aanvaarden als Gods wil voor haar leven. Haar echtgenoot echter was een bruut die haar zeer slecht behandelde en die vele vijanden had. Zij bad voor zijn zielenheil en had een merkbare positieve invloed op hem. Maar een van zijn vele vetes werd hem toch fataal. Hij werd in een hinderlaag gelokt en vermoord. En zo werd Rita op 24-jarige leeftijd weduwe, als jonge moeder van een tweeling. Haar kinderen, onder invloed van hun onkel, zwoeren wraak op de moordenaars, waar Rita hen reeds vergeven had. Rita smeekte God om haar kinderen te hoeden voor de doodzonde van moord. En enige tijd later stierven beiden aan ziekte. Dergelijke tragedies zouden de meeste mensen gebroken en verbitterd hebben, maar niet Rita. Hoewel zij volledig alleen was, vervuld van verdriet en geconfronteerd met diepe wanhoop, liet zij God een nieuw leven voor haar vormen. Haar gedachten keerden terug naar de roeping van haar jeugd, toetreden tot de Augustinessen. Aanvankelijk werd haar verzoek tot intreding geweigerd, maar uiteindelijk in 1413 is zij toch toegelaten tot de orde. In de daaropvolgende 40 jaar verwierf zij veel bewondering door haar soberheid, haar toewijding aan gebed en haar liefdadigheid. Zij zette zich vooral in voor vrede en harmonie tussen de strijdende inwoners van Cassia en probeerde het lijden, de angst en het verdriet van mensen in nood te verlichten. Er wordt veel symboliek verbonden aan de heilige Rita, waaronder de wond op haar voorhoofd, de gave van de doren. Rond haar 60ste mediteerde zij voor een afbeelding van de gekruisigde Christus, toen een kleine wond op haar voorhoofd verscheen, alsof een doren uit de kroon van Christus haar eigen huid had doorboord. Tot aan haar dood droeg Rita dit uiterlijke teken van haar verbondenheid met de Heer. Zij ontving ook de gave van de roos. Toen Rita stervende was, vroeg zij een familielid om een roos te halen uit de tuin van haar ouderlijk huis in de bergen. Klinkt misschien als een klein verzoek, maar het was midden in de winter, waardoor het eigenlijk onmogelijk was. Het was bitter koud, de beekjes waren bevroren, de bomen waren kaal, geen bladeren, geen bloemen, en de wegen waren glad en gevaarlijk. Toch beloofde het familielid om Rita's wens te vervullen. Terwijl zij van dorp naar dorp trok, over steile bergpaden, ontdekte zij tot haar verbazing één felgekleurde roos aan de struik waarvan Rita gezegd had dat die daar zou staan, ondanks de onherbergzame omstandigheden. En zo werd de heilige van de doren ook de heilige van de roos. Zij van wie ogenschijnlijk onmogelijke verzoeken worden vervuld, werd de voorspreekster van allen voor wie hun eigen verlangens onmogelijk lijken. Rita's laatste woorden aan de zusters die zich rond haar bed hadden verzameld waren: blijf in de heilige liefde van Jezus, blijf gehoorzaam aan de heilige Roomse Kerk, blijf in vrede en broederlijke liefde. De traditie van Rita bestaat erin de vrede die zij door haar groot lijden, geloof, moed en christelijke liefde verwierf, binnen te brengen in de door strijd verscheurde samenleving van Cassia. Rita was een vrouw van kracht en geloof. Zij overleed op 22 mei 1457. De dag waarop wij haar nu vieren. En haar lichaam wordt vereerd in het heiligdom van Cassia dat haar naam draagt. Haar lichaam is niet onderhevig aan de normale ontbinding. Zij wordt afgebeeld met een wonde op haar voorhoofd, met een crucifix, een roos of bijen en vaak in een zwart habit. Er is een zeer grote devotie voor de heilige Rita in ons land en verschillende plaatsen ook hebben een tertiaire reliquie van haar. De devotie van de 15 donderdagen worden ook op verschillende plaatsen in ons land in stand gehouden en dan wordt er de 15 donderdagen voor haar feestdag een eucharistie opgedragen en gebeden op haar voorspraak. Nog een gebruik op haar feestdag is het zegenen van rozen, die dan worden geschonken aan dierbaren of op het graf van overledenen worden gelegd of aan zieken worden gegeven. Zij is de patroonheilige voor huwelijksproblemen, ziekte, moeders en hopeloze gevallen. Veel studenten ook roepen haar aan tijdens hun examens. Ik stel voor, beste luisteraars, dat wij samen tot de heilige Rita bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met vertrouwen kom ik tot u, o heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijke of hopeloze zaken. Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken en verleen mij de gezondheid en de vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Bekom mij wat ik u vraag, en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden. Amen.
Droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij.
Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht.
In al die dromen.
Ik zie uw licht in elke traan.
En ik bid uw rijk komen,
dat op aarde uw wil wordt gedaan. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. De schepping wacht. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Dona no.
Dona, nobis pacem.
Beste luisteraars, wij hebben nog een belangrijke aankondiging. Morgen op vrijdag 22 mei mogen wij ons in gebed verbonden weten met de wereldwijde familie van Radio Maria. Wij gaan samen de droevige mysteries bidden vanuit Irak, vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van het Zaad, in Al-Kosh, Nineveh, Irak. Zijne excellentie Mar Felix Shabi, bisschop van het Chaldese bisdom Zakko, zal voorgaan in deze rozenkrans. Dat is morgen, vrijdag 22 mei, om 16 uur. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen is het vrijdag, dus dan is er geen Elke Dag Telt. Dan kan u luisteren naar Pelgrim in Eigen Land, waar wij op pelgrimstocht zijn in Tiene en omstreken. Deze uitzending sluiten wij natuurlijk af met het trekken van een Bijbelvers. Ik heb hier het mandje voor mij staan met alle kaarten in. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers voor deze dag komt uit het boek Jesaja, hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. Jesaja hoofdstuk 45, vers 9. Wee de mens die twist met hem door wie hij is gevormd, een scherf onder de scherven op aarde. En zo sluiten wij deze uitzending van Elke Dag Telt af. Volgende week heeft Marianne weer het genoegen om jullie ochtend en namiddag te vullen. Dankjewel voor het luisteren en tot dan!